Avond. Mijn naam is Anke Zandbergen. Als ouderling van dienst heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. Ook een welkom aan u die thuis met ons meeluistert. Dominee mevrouw Mandenmaker is onze voorganger. Wij beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 122, vers 1 en 2 en na votum en groet, vers 3. Wij wensen u en elkaar een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar bidden. Heere God, we zijn hier bij elkaar om tot rust te komen. Vaak moeten we zoveel. Om te beginnen van onszelf. Steeds is er dat stemmetje in ons dat zegt dat dit nog gedaan moet worden of dat het nog niet klaar is. Soms moeten we zoveel. We zullen gezien en erkend worden. En onze zwakke plekken verbergen we. Onze mislukkingen mogen niet meer zo heten. We zouden wel anders willen, maar we weten niet goed hoe. Niet alleen naar onszelf, maar ook naar die ander. Zo zijn we vaak bang om die ander kwijt te raken en alleen te staan. Heere God, u kent onze gedachten. U weet hoe we hier zitten. En we bidden, spreek uw woord tot ons. Een woord van vrede, een woord van liefde. Een woord om bij stil te staan, om tot rust te komen. Geef ons dat woord. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Zingen we lied 544, de couplet 1 en 2. Ik wil met u vanavond nadenken over twee korte lezingen. Ik lees allereerst enkele versen uit Jona, en wel Jona 4, de versen 1 tot 4. En daarna lees ik nog een aantal versen, de versen 4 tot 7 uit 1 Korinthe 13. En daarna zingen wij van lied 791, de coupletten 1, 3 en 4. Allereerst Jona 4. Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en bereid het onheil af te wenden. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent? En in 1 Korinthe 13 zegt Paulus over de liefde. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. In alles volhardt ze. Misschien hebt u ooit wel eens over Giovanni Cafaro gehoord. Die Italiaan die raakte zijn baan als manager bij een kledingbedrijf in Milaan kwijt. En hij kon maar geen nieuwe baan vinden. Dus toen hij op een dag bij het postkantoor in de rij stond te wachten om een rekening te betalen, toen zag hij overal om zich heen het ongeduld van zijn medewachtenden. En toen kreeg hij een geweldig idee. Als ik nou eens tegen betaling ga doen waar anderen zo'n hekel aan hebben. En dat was het begin van een nieuw beroep. Il codista. Coda is Italiaans voor rij. En inmiddels kun je in de grote steden als Milaan en Rome en Napels je ongeduld voor een klein bedrag afkopen. Door het uit te besteden aan een codista. En zo hoef je niet meer te wachten. Wie dus een beetje bemiddeld is, kan zo'n codista huren voor bijvoorbeeld een ellenlange rij bij de Dom van Milaan. Ben je onbemiddeld, helaas, dan zul je moeten wachten. William Shakespeare dacht er al het zijne van. Hoe arm zijn zij die geen geduld hebben? En nu horen we vanavond Paulus over de liefde zeggen dat ze geduldig is of langmoedig, zoals de oudere vertalingen zeggen. Wat bedoelt hij daarmee? Kijk, in het eerste deel van zijn loflied op de liefde in de brief aan de Korintiërs heeft Paulus het over wat er in de wereld aanzien heeft. indrukwekkend geloof dat bergen kan verzetten, machtige kennis of imponerende godsvrucht waarin je jezelf helemaal opoffert voor de goede zaak. Het lijkt geweldig, maar, zegt Paulus, als je intentie niet deugt, wat stelt het dan voor? Als er geen liefde in het spel is, dan is het vooral een goedkoop, kijk mij eens geweldig zijn. En wat alles lijkt, blijkt niets te zijn. En dan begint hij over wat het wel is, de liefde. Maar het is maar de vraag of Paulus daar de handen voor op elkaar krijgt, want hij begint de liefde aan te prijzen met wat volstrekt in het niet lijkt te verzinken bij al die grote dingen als een intens geloof, een leven van opoffering en alomvattende wijsheid. Hij zet er niet iets indrukwekkends tegenover, maar hij begint uiterst bescheiden. De liefde is geduldig. Ja, je zou denken, nu kan die een keer uitpakken over de grootheid van de liefde, over die kern waar het in het leven om gaat, over die bron waaruit wij voortkomen, die bestemming die wij voor ogen hebben, over de liefde, over het vuur, over de verrukking. En nu begint die, ja, het klinkt allemaal zo gedwee, zo tam, om niet te zeggen een beetje burgerlijk. Geduld is een schone zaak. Laten we even inzoomen op wat er staat. Wat bedoelt Paulus met liefde die geduldig is? Heeft het iets van het moet maar, je ziel in lijdzaamheid bezitten? Ofwel is geduld wachten in de regen tot de bus komt, of het onaangedaan uitzingen als er nog 5 wachtende voor zijn? Misschien helpt het om even naar dat oude woord langmoedigheid te kijken. Want wat Paulus bedoelt, gaat er niet zozeer om waarmee je bent behept. De een heeft nu eenmaal meer geduld dan de ander. Maar veel eer over wat je kunt zijn. Langmoedig gaat over wat liefde is. Ze is langmoedig. Ze is niet een verlegen, kijk mij eens bescheiden zijn, maar ze is een grote geestelijke gesteldheid. Ze kan iets, namelijk ze kan het uithouden door zich in te houden, waarmee ze ruimte schept. En niet voor niets wordt langmoedigheid daarom vaak met de eeuwige zelf verbonden. Maar in het Oude Testament staat dat God langmoedig is, dan staat er in het Hebreeuws zoiets als dat hij een lange adem heeft. God heeft een lange adem. En nu zegt Paulus precies, zo is de liefde. Zij is als de eeuwige zelf, langmoedig. Ze is niet bedaard of flegmatiek. Ze zit haar tijd niet zomaar een beetje uit. Nee, ze heeft een lange adem. Ze houdt het lang vol. En ze weet als het spannend wordt mee op te rekken, tot het elastiek bijna knapt. En dan nog is het niet uit met de liefde. Haar geduld is nooit op. Ze beweegt mee, ze incasseert, begint opnieuw, ze verdraagt. En dat is precies het verschil tussen de twee hoofdpersonen uit het slothoofdstuk van het verhaal van Jona. De profeet en de eeuwige verschillen ernstig met elkaar van mening over de te volgen koers ten aanzien van de stad Nineveh. Jona heeft immers de opdracht gekregen haar het oordeel aan te zetten. En dat duurde even, omdat het even duurde voordat hij Nineveh had bereikt. Maar dan voert hij zijn taak naar behoren uit. En Nineveh weet waar het aan toe is. Na 40 dagen zal de stad ondersteboven worden gekeerd. En dan ontstaat er dat venijnige gesprek tussen de Allerhoogste en zijn profeet. En wat blijkt, Jona kan het wel uitzingen. Hij wacht die 40 dagen wel af. En hij maakt een afdakje, hij zet zich in de schaduw en hij wacht af als een ramptoerist die weet dat vroeg of laat de boel flink in het honderd loopt. Onbewogen zit hij daar tot het zover is. Maar het loopt anders. En u hoort wel, Jona heeft wel geduld, maar hij is niet langmoedig. Hij kan niet meebewegen. Hij leeft voor de afgesproken procedure. En God leeft voor de liefde. En als die laatste ziet wat het oordeel met de mensen doet, wordt het vonnis omgezet in vrijspraak. Ofwel, God is lang van adem. Hij is langmoedig. Hij schort zijn oordeel op. Jona heeft geen geduld voor langmoedigheid. Wat moet hij met die lange adem van God? Jona is meer van de heigerigheid, van het lik op stuk beleid. Hij kan niet leven met de eeuwigheid. Ik wist wel dat u langmoedig bent, klinkt het als een verwijt. En dat maakt Jona misschien toch wel herkenbaar als een kind, ook van onze tijd, waarin langmoedigheid zich slecht verdraagt met aanpakken, met onmiddellijkheid, met de permanente haast die we hebben, met de onmogelijkheid om iets over te doen. Onze tijd waarin zo weinig ruimte is voor vergeving. Bij ieder probleem dat wij hebben, is de eerste vraag niet hoe kunnen we het beter doen, maar wie is de schuldige? En niet toevallig voelen veel mensen dat ze permanent onder druk staan. Is er die spagaat bij jongeren om gelijk te moeten scoren zonder eerst ervaring op te mogen doen, te wennen, fouten te maken, een tweede kans te krijgen? Wij weten niet zo goed meer van langmoedigheid. Immers, langmoedigheid slaat niet toe. Ze leest niemand de les, zegt niemand de laatste waarheid. Ze wijst niet af, nog claimt zij bij voorbaat haar eigen gelijk. De langmoedigheid, die velt niet het laatste oordeel. En als ze al tot een oordeel komt, dan geeft ze dat voor beter. Langmoedigheid scheert niet hele bevolkingsgroepen over één kam. Ze schreeuwt niet in het publieke debat om maar gehoord te worden, maar houdt er rekening mee dat je het ook anders kunt zien. Langmoedigheid zit niet haar tijd uit, onaangedaan, maar ze wacht. Ze wacht op God, omdat ze weet heeft van zijn lange adem, die altijd verder gaat dan je denkt, die altijd ruimer is, ook ruimer dan je misschien zelf zou wensen. Want zo simpel, zo tam, is die langmoedige liefde niet. Want de ruimte die ze aan mij geeft, die is er ook voor de ander. Voor de verloren zoon en voor zijn oudste broer. Voor het graan dat opkomt en voor het onkruid dat meegroeit. Voor de goede en de kwade over God, over wie God de zon laat opgaan. En voor de rechtvaardige en onrechtvaardige over wie hij het laat regenen. Niet omdat het hem niet uitmaakt, maar omdat er altijd nog ruimte is dat het kwade goed wordt en dat de oudste broer zich verheugt over zijn jongste broer. Het kan immers. En dat is waar de wereld, waar ons leven zich afspeelt. Er is altijd nog tijd. En er is overal ruimte omdat de liefde langmoedig is. En daarom is ze goddelijk, zegt Paulus. En in haar te leven maakt je vrij. Amen. Willen we met elkaar danken en bidden. Heere God, trouwe Vader, wij danken u voor dit huis, voor alle mensen die wij hier mogen ontmoeten. Met wie we het vertrouwen delen dat we leven van gezien worden door elkaar en door u. En daarom bidden wij voor wie zich niet gezien voelen, die het moeilijk vinden om anderen toe te laten in hun leefwereld. Die van zichzelf denken dat ze niet al te veel voorstellen. Die gefaald hebben en zoeken hoe in het reine te komen met zichzelf en de ander. Wij bidden voor alle die moeite hebben met overleven. Die gebrek hebben aan geld en goed. Die een netwerk ontberen om op terug te vallen. Voor wie ogenschijnlijk succesvol zijn, maar aan hun leven toch geen richting weten te geven. Die de druk niet aankunnen en de wanhoop nabij zijn. Dat er plaatsen zijn en dat deze kerk zo'n plaats is waar mensen kunnen schuilen. En al is het voor even zich thuis voelen en gezien worden. We bidden voor wie ziek zijn, in spanning wachten op een uitslag, soms moeten hopen tegen beter weten in. Voor wie herstellen van een operatie en voor wie verdrietig zijn door de dood van een dierbaar mens. Zie hen alle aan in hun verdriet en in hun herinneringen. En in de stilte van ons hart noemen we wie of wat ons persoonlijk het meeste bezighoudt. En samen bidden wij de woorden die uw Zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij als slotlied lied 841 de coupletten 1, 2 en 4. genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is en blijven met u allen.